De meeste tekeningen die we nog hebben uit de 15e eeuw, dat zijn er ongeveer 600 uit die hele eeuw. En dat is ongeveer vergelijkbaar met het hele oeuvre van tekeningen van Rembrandt dat we nog hebben. Dus dat is echt heel erg weinig. En daarvan hebben we maar een paar tekeningen waarvan we echt kunnen zeggen, oké, dit is deze kunstenaar. Bijvoorbeeld Jan van Eyck, de grote beroemdheid natuurlijk.
Uit de late middeleeuwen en vroege renaissance zijn wereldwijd nog maar zo'n 600 tekeningen overgebleven. Het Rijksmuseum heeft er ook een aantal. In verhouding weten we vaak weinig van deze tekeningen. Makers zijn niet altijd bekend. Toch kan zo'n tekening ons iets vertellen over hoe kunstenaars destijds te werk gingen. Ik praat erover met conservator tekeningen van het Rijksmuseum, Ilona van Tuinen. Ik ben Janine Abbring en dit is In het Rijks, de podcast van het Rijksmuseum, waarin we bijzondere verhalen vertellen over voorwerpen en hun makers. Verdeeld over 4 verdiepingen en 80 zalen zie je in het Rijksmuseum meer dan 8000 voorwerpen. In deze podcast bespreken we per aflevering 1 object dat in het museum te zien is. In dit seizoen beginnen we op de begane grond met voorwerpen uit de middeleeuwen en de renaissance. En in deze aflevering een zeldzame vroege tekening van Maria met kind. Wil je weten hoe deze tekening eruit ziet? Ga dan naar rijksmuseum.nl/podcast. Het Rijksmuseum heeft slechts een handjevol tekeningen die gemaakt zijn in de 15e eeuw. En een van die tekeningen is van een overduidelijk talentvolle kunstenaar waar we bijna niks van weten. Hoe dat zit ga ik bespreken met conservator tekeningen van het Rijksmuseum, Ilona van Tuinen. En die tekening, Ilona, waar we het over hebben, die toont een Maria met kind. Nou lijkt me dat voor die tijd wel veel gebruikte afbeelding, toch?
Ja, zeker. Maria en kind, dat is een veel voorkomende afbeelding. We kunnen er tenminste van uitgaan dat het Maria en kind zijn. We zien het hoofd van een vrouw en ze kijkt naar een kindje. Vaak wordt het ook genoemd vrouw en kind. Maar we kunnen er wel van uitgaan dat dit een Maria is met een Christuskindje.
Ja, en waarom kunnen we ervan uitgaan dat het Maria is? Is dat door de devotie in haar blik of zit hem dat ergens anders in?
Ja, de devotie in haar blik. En ook omdat deze houding komt vaak voor op schilderijen met aanbiddingen. Dus waar echt het Christuskind wordt aanbeden door Maria en de herders of de koningen of wie het ook zijn. Dus dit is een bekende vorm die we kennen.
Je zei het al, hè? We zien alleen het hoofd van de vrouw, van Maria dus blijkbaar in dit geval. Het kindje is rechtsonder afgebeeld. Je ziet het eigenlijk nauwelijks, hè? Het kindje is wat ruwer geschetst ook, terwijl de Maria behoorlijk is uitgewerkt.
Ja, dat klopt inderdaad. Dat komt omdat de kunstenaar hier vooral was gericht op Maria. Hij wilde zich richten op het gezicht van Maria en op het goed uitbeelden van haar gezicht. En zette het Christuskind veel schetsmatiger neer, omdat hij waarschijnlijk gewoon wilde weten voor zichzelf, oké, dat Christuskind dat is deel van deze compositie, maar het gaat mij vooral om de Maria.
Ja, het is een heel klein tekeningetje. Of zijn tekeningen eigenlijk over het algemeen niet zo groot?
Over het algemeen zijn ze niet zo groot. Dit is ongeveer, ik zou zeggen, 1,5 briefkaart. Dat is niet heel klein, maar tekeningen zijn over het algemeen niet heel groot. Zeker niet zo groot als schilderijen bijvoorbeeld. En dat komt omdat papier natuurlijk niet heel groot is. Destijds werd papier met de hand gemaakt en dat gebeurde op basis van oude kleren, dus van oude lompen. Daar werd een pulp van gemaakt en die werd in een soort zeef gelegd, een rechthoekige zeef. En die zeef zelf was niet heel groot, want die moest je kunnen hanteren met beide handen. Ja. Dus daarom is papier over het algemeen niet heel groot. Het is afhankelijk van het formaat van die zeef. En vaak werd papier nog gesneden. Dus als je eenmaal het formaat van die zeef hebt, is dat het grootste vel dat je kunt krijgen. Maar het blad werd vaak in 4 geknipt of in 8. Dus dan heb je verschillende kleinere bladen.
Ja, logisch eigenlijk. En door wie is deze tekening gemaakt?
Dat weten we helaas niet. Dit is een tekening van een onbekende meester. En dat is helaas het feit met de meeste tekeningen uit deze periode, uit de 15e eeuw. Dus het is een anonieme kunstenaar.
Ja, maar je zegt wel meester.
Het is een meester, absoluut. Het is ook een talentvolle meester. Dit is een kwalitatief hele goede tekening. En in zekere zin is het daarom des te frustrerender dat we niet weten wie het is.
Ja. Nou kan ik als leek zien dat het goed is getekend. Maar ik kijk natuurlijk alleen maar naar esthetiek. Ik denk het is een mooie tekening. Maar jij als kenner, hoe kan jij zien dat het gemaakt is door iemand die echt zijn vak heel goed beheerst, hè?
Nou, ten eerste is het gemaakt met een metaalstift op geprepareerd papier. En dat is een redelijk gecompliceerde techniek. Wat inhoudt dat je lijntjes niet kunt corrigeren. Dus als je eenmaal een lijntje hebt gezet op het geprepareerde papier, dan kun je dat niet zo heel goed uitgummen, zoals nu met een potlood bijvoorbeeld. Met die metaalpen, die dus heel moeilijk te hanteren is en waar je echt veel training voor nodig hebt, kunnen we hier zien dat de kunstenaar heel veel talent had, omdat hij ontzettend subtiel te werk is gegaan. Dus hij heeft hier met heel erg veel kleine lijntjes, waarvan hij precies precies wist waar hij ze moest plaatsen op het papier, heeft hij de suggestie gewekt dat we hier kijken naar een driedimensionaal persoon. Haar gezicht klopt, er is een hele mooie modellering. En dat heeft hij gedaan door dus hele fijne lijntjes te gebruiken, maar ook door papier waar nodig wit te laten. Zoals bijvoorbeeld op haar neus of net links van haar oog, haar rechter oog voor ons links, daar zie je dat het papier helemaal niet is aangeraakt. Dus hij heeft heel goed moeten weten van tevoren waar de lichtinval zou zijn en waar hij de lijntjes moest zetten. Ja. En ook zie je verschillende gradaties van arceringen. Dus hij heeft af en toe hele fijne kruisarceringen. En als hij echt meer schaduw wil, dan zet hij nog iets dikker zijn metaalstift aan. En ook meer lijntjes gebruikt hij daar.
Ja, want ze heeft een heel zacht gezicht daardoor. Niet vlezig, want ze is niet mollig, maar wel heel zacht.
Ja, heel zacht en heel elegant. Het is een type schoonheid. Zoals Maria natuurlijk de ultieme schoonheid, de ultieme vrome vrouw is. Dat zie je ook hierin terug. Dit is gewoon schoonheid op en top.
Gemaakt dus met metaalstift. Maar een metaalstift, is dat iets waar je mee tekent? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Je moet je voorstellen dat het een stift is gemaakt van metaal. Ofwel lood, zilver, goud. En dat je, als je daarmee over een geprepareerd stuk papier gaat, dat een lijntje achterblijft. Een lijntje van dat metaal. Een beetje vergelijkbaar met een munt die je over een pas gestukte muur haalt.
Oh ja. Ja, dus het is niet zozeer dat het een lijn krast.
Precies. Het is niet hetzelfde als dat je in een koperplaat bijvoorbeeld het koper weghaalt en dat je daar dan een prent van maakt. Het is echt een tekening. Het is ook een uniek object. Potloden bestonden in deze tijd nog niet. Dat kwam pas in de loop van de 16e eeuw, dus echt een eeuw later. En dat werd pas in de 17e eeuw meer gebruikt.
En inkt en zo dan? Of is dat heel naïef van mij?
Helemaal niet. Nee, inkt, dat had je absoluut wel. Krijt was er ook nog niet. Dat kwam ook pas in het begin van de 16e eeuw. Dus we kunnen eigenlijk kiezen uit beperkte technieken. Dus de metaalstift of pen en inkt. Dat zijn ook technieken die je veel tegenkomt in de 16e eeuw.
En houtskool misschien?
15e eeuw. Houtskool, dat komt ook iets later. Dat was er al wel, maar dat zien we minder. Dat is wel een heel gebruikelijke en ook redelijk makkelijke techniek die je zelf kunt maken. Maar dat kwam pas in de 16e eeuw werd dat meer gebruikt. Metaalstift en pen en inkt zijn echt de meest veelvoorkomende technieken.
Want daar kun je ook veel subtieler mee werken natuurlijk. Want die minieme lijntjes die we hier zien, ja, dat is echt...
Ja, precies. Dat is helemaal wat het is. Ja, dit is inderdaad heel subtiel. Dat kun je minder met houtskool en met zwart krijt. Dat is waarom het weer interessanter werd in de 16e eeuw, om dat juist wel te gebruiken. Want daar wil je juist grotere lijnen kunnen zetten en naar het leven kunnen werken. En dat is in de 15e eeuw nog minder het geval. Zeker niet bij een tekening als deze.
Het is een heel bijzondere tekening dus. We weten dat het door een vermoedelijk gerenommeerd kunstenaar in die tijd dus is gemaakt. Maar hoe kan het dan toch dat we die naam niet weten?
Dat is helaas het geval bij de meeste tekeningen die we nog hebben uit de 15e eeuw. Dat zijn er ongeveer 600.
600
uit die hele eeuw. En dat is ongeveer vergelijkbaar met het hele oeuvre van tekeningen van Rembrandt dat we nog hebben. Dus dat is echt heel erg weinig. En daarvan hebben we maar een paar tekeningen waarvan we echt kunnen zeggen, oké, dit is deze kunstenaar. Bijvoorbeeld Jan van Eyck, de grote beroemdheid natuurlijk. Mm-hmm. Bovendien is de tekening natuurlijk niet gesigneerd, wat vaak het geval is met tekeningen.
Ja.
Dus we hebben te maken met een tekening die we moeten kunnen plaatsen. Dus kunsthistorici die hebben zich hier al eeuwen over gebogen. Hoe kunnen we dit dan plaatsen? Van wie is het dan wel? Er is lang gedacht dat het misschien een tekening was van de beroemde Hugo van der Goes. Dat was een van de bekende kunstenaars 40 jaar na Van Eyck ongeveer, die in Gent werkzaam was. Het heeft inderdaad veel te maken met zijn tekenstijl, die ook bekend was. En ook met zijn Maria's, als het ware. Het werd bijvoorbeeld gesuggereerd dat dit de voorstudie zou zijn voor de Maria op zijn beroemde Portinari-triptiek. Dat is zijn belangrijke werk dat nu in het Uffizi hangt.
Een drieluik,
precies. Een altaarstuk. Maar dat is het toch niet. Dus uiteindelijk weten we het niet zo goed. Maar we kunnen wel op basis van schilderijen waar het duidelijk mee te maken heeft, die gemaakt zijn rond 1480 in Brugge en omgeving, kunnen we de meester in Brugge plaatsen rond 1480. Dus echt in de laatste decennia van de 15e eeuw.
Je zegt het is niet gesigneerd, wat heel gebruikelijk was in die tijd, maar ik neem ook gebruikelijk voor een tekening. Want wat denk je is dan de functie geweest van zo'n tekening?
Nou, dat is inderdaad waarom tekeningen niet vaak gesigneerd werden. Deze tekening noemen we een echte modeltekening. Dat wil zeggen, dit is hoogstwaarschijnlijk een kopie naar een werk van iemand anders. Dus naar een schilderij of misschien zelfs naar een andere modeltekening in de werkplaats. Want zo leerden kunstenaars hun vak door veel te kopiëren en door om zich heen te kijken en te zien wat zij belangrijk genoeg vonden om op papier vast te leggen. En veel kunstenaars en ook werkplaatsen, die hadden heel veel van die modellenboeken. Dus boeken met voorbeelden van verschillende poses, verschillende Maria-hoofden, verschillende Christus, verschillende van alles. Die boeken, die albums met tekeningen, die lagen in de werkplaatsen. En dat is hoe ze ook te werk gingen. Dus als ze bijvoorbeeld een schilderij gingen maken, dan konden ze kijken naar wat ze in die modellen hadden. En dan konden ze die gebruiken in hun schilderijen. Dus de functie van zo'n tekening is ook dat als er een schilderij werd gemaakt, dat kunnen we ook zien aan de ondertekening in schilderijen. Dus dat is de manier waarop het schilderij werd voorbereid onder de verflagen. Daaraan kunnen we zien dat vaak de kleding redelijk uitgebreid is weergegeven, maar dat juist de gezichten dat minder zijn. Dus die zijn echt sumier weergegeven. Dus
die moesten nog worden ingevuld.
Precies, dus ze hadden echt die tekeningen nodig, vooral van hoofden, vooral van gezichten. Zo konden ze die figuur geloofwaardig neerzetten in het schilderij. Dus ja. Het had echt een belangrijke functie in de werkplaats.
En daarom is het natuurlijk ook lastiger om te zeggen door wie het is gemaakt. Want als iedereen elkaar aan de lopende band kopieerde.
Precies, ja.
Dan wordt het ook diffuser natuurlijk, dat beeld van wie wat heeft gemaakt.
Ja, absoluut. Ja.
Gek hè, want nu zou je denken, iemands werk kopiëren, dat is juist niet het kunstenaarschap. Maar daar werd toen dus anders naar gekeken.
Ja, in de 15e eeuw is er een ander beeld van originaliteit, zou je kunnen zeggen. Er waren natuurlijk de supersterren zoals Jan van Eyck en Rogier van der Weijden. En zelfs ook Hugo van der Goes, die iets minder bekend is bij het grote publiek misschien. Maar die ook wel geldt als een belangrijk kunstenaar in de 15e eeuw. Zij hadden hun eigen vormtaal, hun eigen stijl, die herkenbaar was voor kunstenaars. Maar uiteindelijk valt die binnen één picturale traditie. De laatste helft van de 15e eeuw, dat is over het algemeen één beeldtraditie. Waarin kleine ontwikkelingen zijn, maar dat is lang niet te vergelijken met wat er in de 16e eeuw gebeurt. Waarin je dus elk decennium zo ongeveer een nieuwe stijl ziet.
Want je zei, er werd destijds anders gekeken naar originaliteit. Hoe keek men dan naar originaliteit als er zoveel werd gekopieerd?
Originaliteit bestond wel in dat die kunstenaars bekend waren. Jan van Eyck signeerde natuurlijk zijn schilderijen ook en had een reputatie. Dus de kunstenaars waren zich ervan bewust. Maar het was, zeker bij een tekening als dit, was het niet het doel om zelf een nieuwe inventie neer te zetten, maar ook om die beeldtraditie te behouden. Dus ook in de werkplaats zie je vaak dat een beeldtraditie die goed werkt, of een stijl, dat die werkplaats erop gericht is om die stijl te behouden. Ook omdat dat vanuit de opdrachtgevers gewenst was. Want de opdrachtgevers wilden graag een bepaalde stijl ook voor hun eigen altaarstukken. En dat waren dan vaak de bekende stijlen.
En hoe kan je dan in deze tekening zien dat het een kopie is? Is dat iets wat je denkt, of kun je dat ook echt ergens specifiek aan zien?
Dat is vaak de hamvraag waar kunsthistorici zich onder andere mee bezighouden. Is dit een kopie naar een bestaand werk, of is dit een ontwerptekening voor een werk? In dit geval kunnen we zeggen dat dit een kopie is naar een werk. Onder andere door het feit dat hij een bepaalde contourlijnen extra aanzet. Bijvoorbeeld de hele contourlijn van wang en kaak is nog extra goed eventjes aangezet. Dat hoeft op zich niet te betekenen dat het een kopie is, maar dat geeft toch wel hier de indruk. Ook zien we het kindje op de verkeerde plaats liggen in wezen. Het kindje dat ligt meestal op de grond of in haar armen, maar hier ligt het in wezen. Dat zweeft in de ruimte. Het is bijna alsof de kunstenaar voor zichzelf eventjes wilde onthouden, oh ja, dit was een adoratie. Dit was een Maria die naar haar Christuskind kijkt. Ik zet hem er eventjes bij hier, dan weet ik dat voor mezelf. Maar het gaat mij dus puur om deze Maria. Dit zou je niet zozeer doen, zo'n kindje daar op deze manier neerzetten, als je iets aan het ontwerpen was, als het jouw eigen ontwerp was. Dus we kunnen hier wel van uitgaan dat de kunstenaar heeft gekeken naar een voorbeeld en dat toen heeft overgenomen.
En wat was dan de uiteindelijke functie van zo'n tekening? Want dus niet om hem aan de muur te hangen. Was het dan puur een studie om te oefenen? Of?
Het was inderdaad niet om aan de muur te hangen. Tekeningen werden over het algemeen bewaard in portfolio's of albums. Zeker in de werkplaats. Dan moet je je voorstellen dat er in zo'n werkplaats meerdere albums zijn geweest met verschillende tekeningen, verschillende studies. Enerzijds was de functie voor de kunstenaar zelf om te kopiëren. Dus om zichzelf in wezen te oefenen in de vormtaal van een andere kunstenaar. Wat ook belangrijk was voor de ontwikkeling van kunstenaars. Bij een kunstenaar als deze, die zo getalenteerd was, was dat misschien minder het geval. Misschien was het hier ook het verzamelen van modellen die dan konden worden gebruikt in de werkplaats.
En zijn er meer tekeningen van deze onbekende kunstenaar bekend?
Ja, er is ook een tekening in het Boijmans van Beuningen.
Maar hoe weten we dan zo zeker dat dat van dezelfde kunstenaar is? Want we weten zijn naam niet eens.
Omdat de stijl van dat blad heel erg overeenkomt met de stijl aan dit blad. De manier waarop hij de lichtinval bijvoorbeeld gecreëerd op het blad door het papier leeg te houden.
Mm-hmm. Ze zijn naast elkaar gelegd ook echt?
Ja, die zijn naast elkaar gelegd. Het Museum Boijmans van Beuningen heeft niet zo lang geleden een catalogus gemaakt van al hun vroege Nederlandse tekeningen. En die hebben toen hun tekening meegenomen naar het Rijksprentenkabinet. Dus daar hebben de twee tekeningen naast elkaar gelegen en konden ze zien dat het op vergelijkbaar papier was gemaakt en door dezelfde, zoals we dat noemen, hand. Dus door mm-hmm. dezelfde kunstenaar. Dus we hebben dan wel geen naam. Hij blijft anoniem, maar we hebben wel een klein oeuvre. En dat is ook in de 15e eeuw hoe we over het algemeen oeuvres maken van kunstenaars. Vaak hebben ze dan geen naam, maar hebben ze een noodnaam. Zoals de meester van de legende van de heilige Lucia bijvoorbeeld, naar een naamstuk waarop de heilige Lucia is afgebeeld. En dan heb je dus dat naamstuk en dan heb je daaromheen verzamelen kunsthistorici werken die te maken hebben, stilistisch gezien, met dat werk. Maar deze kunstenaar heeft niet eens een noodnaam. Dat had hij eerst wel, want deze kunstenaar werd ook ooit geïdentificeerd als de meester van de legende van de heilige Lucia. Maar er is in dat oeuvre nu zoveel geschommeld en er zijn nu ook in dat precaire oeuvre schilderijen uitgevallen en die worden niet meer gezien als horende bij die groep, dat we dat ook niet meer van deze tekening kunnen zeggen. Dus het verschuift steeds.
Met de kennis van nu-achtig verhaal.
Precies.
Ja.
Absoluut.
En zo verandert dat dus ook steeds.
Zo verandert dat, want hoe meer onderzoek we doen, hoe meer we kunstenaars begrijpen, hoe meer de puzzelstukjes op hun plaats vallen, hoe meer we dan ook oeuvres nog beter kunnen begrijpen, hoe meer we kunstenaars toch uiteindelijk een naam kunnen geven of juist niet, maar beter kunnen plaatsen. Ja, daar gaan jaren overheen. Dat is een ongoing story.
Ja, het lijkt een beetje een soort never ending story op deze manier, hè? Want dat onderzoek blijft maar doorgaan. Op een gegeven moment is er een vermoeden van wie het gemaakt heeft. Dat vermoeden is er nu. En toch blijf je zitten en doorgaan op die vraag wie het heeft gemaakt. Waarom vind je dat zo belangrijk?
Dat komt omdat de wetenschap steeds verandert. We leren ook steeds meer begrijpen over het verleden. Dus de puzzelstukjes vallen steeds meer op hun plaats over het verleden. Dat komt door al het werk van de wetenschappers, van de historici, van vorige generaties en van de generaties nu. En daardoor kunnen we nu meer te weten komen over de werken. Dus hoe meer we weten van een bepaald werk, hoe meer we begrijpen van een bepaald werk. Zelfs als we niet weten wie het gemaakt heeft, kunnen we wel met de kennis van nu en de stand van zaken van de wetenschap van nu weten wat bijvoorbeeld de functie was. We kunnen nu meer te weten komen over de werkplaats, over de functie van zo'n tekening in de werkplaats. En dat wordt ook gedaan, gebaseerd op het werk van anderen en op het beeld dat heel anders is dan, zeg, een eeuw geleden, toen ervan uitgegaan werd dat elke oude tekening gemaakt werd door een van de grote meesters. Dus door dat nu beter te begrijpen, kunnen we ook, als we niet kunnen zeggen dit is deze kunstenaar, kunnen we wel zeggen dit is hoe zo'n werkplaats eruit heeft gezien. Dit is wat de tekening heeft gedaan in zo'n werkplaats. Dus dan begrijp je meer van die context, van die periode, en dus daarom ook meer van dit object. En dan raakt het object niet in de vergetelheid. Dan blijven we het begrijpen en blijven we ook ons ermee verbinden.
Hoe is deze tekening in de collectie van het Rijksmuseum terechtgekomen?
We kunnen gelukkig aan de achterkant zien van deze tekening door een inscriptie in pen, namelijk 20.3-60. Daaraan kunnen we zien dat deze tekening uit de collectie komt van Pieter Cornelis Baron van Leiden. Dat was een belangrijke persoon voor het Rijksprentenkabinet, want zijn belangrijke collectie van vooral prenten, maar ook enkele tekeningen dus, is geheel terechtgekomen in het Rijksprentenkabinet. Hij was een 18e-eeuwse verzamelaar en hij had zijn collectie in verschillende portefeuilles onderverdeeld. En dit was dus in portefeuille 20.3 en het was dan nummertje 60. Ja. Dus dat is natuurlijk fantastisch dat we weten waar het vandaan komt. Dat wil zeggen dat het in elk geval tot de 18e eeuw is terug te voeren, de herkomst.
Destijds was de functie overduidelijk niet om het aan de muur te hangen. Inderdaad, het werd gebruikt in de werkplaats. Wat is nu de huidige functie in het museum? Want daar hangt het natuurlijk ook niet aan de muur, neem ik aan.
Nee, precies. De tekeningen zijn heel gevoelig voor licht en vochtigheid. En daarom worden ze in dozen bewaard in het depot in het Rijksmuseum. Dus ze zijn wel ter plekke in het gebouw, maar ze zijn niet altijd te zien.
Nee.
Dat wil zeggen dat we ze wel zoveel mogelijk tonen. In tentoonstellingen lenen we ze uit. En ze zijn ook altijd op te vragen in onze studiezaal. Dan kan iedereen ze bekijken. Maar om ze te beschermen, bewaren we ze heel goed in dozen. In een stabiele ruimte wat betreft licht- en luchtvochtigheidsgraad.
En als ik het werk zou willen zien, dan...
Dan kun je een afspraak maken met de studiezaal en dan gaan ze hem halen. Dus als je een afspraak maakt en aangeeft welke tekening je wil zien, dan kun je die, als het goed is, inkijken waarschijnlijk de volgende dag al.
Maar waar moet ik dan naar vragen? Want ik weet de naam niet.
Dat is een hele goeie. Ja. Nou, gelukkig hebben alle objecten in het Rijksmuseum hebben inventarisnummers. Dus zo is die dan terug te vinden.
En er staat ook een nummer, zag ik in de rechter onderhoek. Daar staat 50.
Ja, dat klopt inderdaad. We weten niet wat dat precies is. Dat is ook waarschijnlijk van een oude verzamelaar geweest. Dat is helemaal niet uitzonderlijk dat verzamelaars op de tekeningen zelf iets zetten. Ofwel een merkje, of hun verzamelaarsmerk, ofwel een nummer.
Ja, en dan toch neem ik aan op de achterkant en niet op de voorkant.
Gelukkig zetten de meeste verzamelaars iets op de achterkant. Maar het komt absoluut ook voor dat ze op de voorkant iets zetten. En dat is heel jammer, maar het gebeurt. Gelukkig is het in dit geval niet heel erg storend. Het gaat niet door de tekening heen. Nee. Maar we weten dus niet wat dit precieze nummertje betekent.
Nee, gelukkig wordt je blik nog altijd wel getrokken naar de blik inderdaad van Maria hier in haar volledige devotie.
En zo zou de kunstenaar het ook hebben gewild.
In de volgende aflevering duik ik met conservator Stephanie Archangel in de geschiedenis van de portretkunst. Aan de hand van het enige bekende portret van een zwarte man in de vroege Europese schilderkunst. Vond je dit een leuke aflevering? Vergeet dan niet een review achter te laten in Apple Podcasts. Dat maakt onze podcast makkelijker vindbaar voor andere luisteraars.